Ik zou haast in Fries zeggen goejoen, maar dat verstaan jullie misschien niet in Groningen. Goedenavond. Koejoen. Nee, ja. Goed, we waren vorige keer begonnen met 2 Thessalonicenzen 2. Dat is het gedeelte waarin over de wederhouder gesproken wordt. En wie wel eens op internet heeft geneusd wat betreft de wederhouder, die weet dat daar nogal wat verschillende meningen over bestaan. Wie en wat is de wederhouder? En ja, toch is het uiteindelijk niet zo moeilijk, al moet je wel echt nadrukkelijk goed de grondtekst erop nalezen om een aantal meningen te kunnen ontzenuwen. We zijn de vorige keer al mee begonnen in 2 Thessalonicenzen 2. En ik zal niet alles weer herhalen, want dan kom ik er misschien niet eens doorheen. Ik was gebleven in het derde vers, waar dan de apostel Paulus een aantal kenmerken noemt voordat de dag des Heren kan aanvangen. Mocht u een statenvertaling gebruiken zoals ik, dan hebt u waarschijnlijk wel inmiddels doorgekregen dat de vertaling met de dag van Christus, dat daar niet correct is. Dat is ook gewoon een algemeen erkende fout. En bovendien, schriftuurlijk klopt het ook niet. Hè, want dat zou betekenen dat van de Thessalonicenzen er dus al een gedeelte achtergebleven was. En als de dag van Christus aanbreekt of aangebroken zou zijn, dat betekent dan dat de opname van de gemeente heeft plaatsgehad en dat wij allen voor de rechterstoel van Christus zouden mogen verschijnen. En de Bijbel zegt nu eenmaal dat wij daar allemaal voor zullen verschijnen, niemand uitgezonderd. Dus er blijft ook van de gemeente niemand achter, ook als ze hebben geslapen. Dat wil zeggen als ze geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebben gehad. Er zijn ook nog wel christen die helemaal niet eens weten wat de opname van de gemeente is, maar die wel wedergeboren zijn tot een levende hoop en dus ook gewoon meegaan, want dat is nu eenmaal de Bijbelse gedachtegang. Hè? En wellicht zullen ze zich dan verbazen over wie zij mogen zien in al zijn heerlijkheid. Maar het gaat dus niet zozeer om de dag van Christus, maar om de dag des Heren, die dan strikt genomen 7 jaar later pas aanvangt. Omdat we uit de Bijbel leren dat de aanvang van de dag des Heren gekenmerkt wordt door de tekenen in de zon en de maan en de sterren. Er zijn schriftplaatsen in het Oude Testament genoeg, een stuk of 10, 12 die dat aangeven. En uit Mattheüs 24 leren we dat dat is terstond na de verdrukking van die dagen. En dan zal de zon verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet geven. En dan zal ook de sterren des hemels zullen op de aarde vallen, staat in sommige schriftplaatsen, zoals in Mattheüs 24 en andere staat, dat ze dan ook hun glans zullen intrekken. En dat is dus het kenmerkende begin van de aanvang van de dag des Heren. Dat is dus direct na de grote verdrukking over de Joodse staat. En dat is een periode van 3,5 jaar. En dat is dus aan het einde van de 70ste jarenweek, zoals we dat dan nog wel noemen op grond van Daniël 9. Dan vangt dus de dag des Heren aan. En dat is dus later dan de dag van Christus. Dat is de dag die wij als gemeente verwachten. En wij weten ook wel dat die andere dag komt. Maar daar zien we niet echt met een grote verwachting naar uit. Tenzij je weet dat je dan ook samen met de Heer geopenbaard wordt in heerlijkheid. Want dat is wat de Bijbel wel zegt. Hè? Als die dag des Heren aanbreekt, dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Onder andere uit Zacharië 14 blijkt dat. Maar hij geeft dus voor alle duidelijkheid nog even een herhaling van datgene wat hij al eerder had uitgelegd. Want dat zei hij in vers 5, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Dus hij brengt ze in herinnering. En hij noemde er 2 dingen die specifiek dan voorafgaan aan het begin van de dag des Heren. En de eerste dat was, tenzij dat de afvalk gekomen is. Dat is vers 3, hè. En dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs. En over die zoon des verderfs gaat het dan ook nog wat verder in de volgende verzen. Het eerste, daar hebben we vorige keer feitelijk al bij stilgestaan. Namelijk dat de afval moet komen. Ik wil erop wijzen dat hier heel nadrukkelijk het lidwoord de bij staat. En niet zomaar afval in het algemeen. Want dat is er heel de heilsgeschiedenis door altijd wel geweest. En mensen die niet trouw wilden zijn aan de Heere. In welke bedeling van Gods heilsplan dan ook. Er zijn altijd mensen geweest die niet trouw waren. Dat kun je vatten onder het begrip afval. Afvallig zijn. Die dan niet luisteren naar het woord van de Heer. Maar de afval, we hebben dat vorige keer gezien, dat afval in het algemeen, ook in het Oude Testament, door valse profeten wordt bewerkt. En dat de afval dan door de valse profeet wordt bewerkt. Daarom staat het lidwoord er ook zo nadrukkelijk bij. En omdat in de Bijbel wel gesproken wordt over valse profeten, en valse christussen bijvoorbeeld. Maar er is ook één figuur die in de Bijbel genoemd wordt de valse profeet. En die wordt in Openbaring 3 keer genoemd. En in Openbaring 19 lezen we dat hij samen met het beest dat uit de zee opkomt. En zeg maar kortheidshalve de koning van Babel noemen we hem gemakheidshalve wel. En dat betekent dat die dan samen door de Heer levend gegrepen worden en in de poel des vuurs worden geworpen. Dat is het einde ervan. Nou, dat wordt hier ook gezegd in vers 8 uiteindelijk. Daar wordt het ook samengevat dat de Heer deze mens der zonde, de zoon des verderfs, in zijn toekomst, in zijn aanwezigheid, wanneer hij verschijnt, teniet zal doen en zijn macht zal wegnemen. Maar voordat dat zover is, mag hij zich nog openbaren in de wereld. En tot die tijd kan hij zich slechts in het verborgene in de wereld gelden, laten gelden. Maar op het moment dat er een wederhouder uit het midden wordt weggedaan, pas dan kan hij zich ook daadwerkelijk openbaren. In de wereld zich gaan vertonen. En daar zit heel wat aan vast natuurlijk. Maar daar komen we nog op te spreken. Het gaat eerst over het tweede gedeelte. Dus de afval, daar wil ik nog even een herinnering brengen. We hebben gezien dat de afval volgens het boek Daniël, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 en hoofdstuk 11 en even hoofdstuk 7. We hebben vorige keer die schriftplaatsen 8, 9 en 11 gelezen. Dat dan precies in het midden van de 70ste week aanvangt. En dat komt omdat er dan een beeld opgericht wordt, een afgodsbeeld, waardoor er afval wordt bewerkstelligd, dat mensen ontrouw worden aan de God van Israël, in het bijzonder daar, en dat men verplicht wordt om dat beeld te aanbidden, als men tenminste in het leven wil blijven. En dat wordt volgens Openbaring 13 uitgevoerd door degene die genoemd wordt het beest dat uit de aarde opkomt, alias de valse profeet. De valse profeet. Die zorgt er ook voor dat de mensen een merkteken krijgen. Daar zien we in deze tijd ongetwijfeld al de aanloop van. Maar het komt pas echt daadwerkelijk in het midden van de 70ste week op zijn vroegst, omdat het nadat dat beeld genoemd wordt, beschreven wordt.
Hoe zie je dat merkteken heel anders?
Nou, expliciet kan ik het niet zeggen, maar het zou me niet verbazen, hè, dat datgene wat vandaag de dag ook algemeen wel erkend wordt, ook in christelijk Nederland, evangelisch Nederland, dat zo'n soort ingebouwde chip, zoiets, hè, zoiets met een bepaalde persoonlijke gegevens erin, dat heel goed mogelijk is in die zin. Dat zou
je ziet volgens mij ook dat de gelovigen worden ook gemarkeerd. Met een teken.
Juist, ja.
En daarvan, als ken ik in ieder geval niet, is niet de gedachte dat dat een letterlijk teken is, of een chip of whatever.
Nee, er staat.
Van gelovigen wordt het wel op die manier opgevat.
Ja, nou, van gelovigen wordt gezegd dat ze de naam van precies. God op hun voorhoofd hebben. Ja. En dat is hun kenmerk. Ja. En dat de naam van God in het Oude Testament, met name, is dus Jehovah. En dat is Jezus Christus, volgens Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Ja. En daaraan wordt dus duidelijk dat zij de Here toe behoren. En degene die in de toekomst kiezen voor de tegenstander, die zullen zich dus dat merkteken laten aanmeten. En dat is ook nodig, want er staat in Openbaring 13 bij dat ze daarmee kunnen kopen en verkopen. Dus je kunt zonder dat merkteken kennelijk niet meedoen aan het economische proces in de wereld. En dat is nogal wat. Dus dan sta je er buiten.
Maar is dan de gedachte dat, hè, dat bij gelovigen, zeg maar, die ook een merkteken hebben, althans de naam van je hoofd op een voorhoofd, dan zeggen we, althans volgens mij niet, dat we dat letterlijk moeten nemen, want dat ze letterlijk de naam van Jehovah gegraveerd op hun voorhoofd hebben staan.
Het kan wel natuurlijk. Maar het hoeft natuurlijk niet.
Het is mij niet bekend dat het ook in die zin letterlijk is, maar...
Nou, van het merkteken van het beest wordt gezegd dat ze dat ontvangen aan hun rechterhand, of hand, en aan hun voorhoofd. En dat is dus bij het oog. He, voorhoofd. Het woord wat er staat voor voorhoofd, dat betekent letterlijk bij het oog. Nou ja, het voorhoofd zit iets hoger dan het oog. Dus het is bij het oog. En dat is natuurlijk wel veelzeggend, want het voorhoofd is de plaats waar je hersenen achter zitten.
Ja.
En waarbij dus eigenlijk uitgebeeld wordt dat ze zich door in hun denken helemaal verkeerd laten besturen.
Ja.
En waar de naam van Jehovah op het voorhoofd staat, hetzij letterlijk dan wel overdrachtelijk, is dat juist het beeld van het feit dat zij hun gedachten door de Heere hun God laten besturen.
Ja.
En dat is in ieder geval de geestelijke gedachte erachter. Maar in ieder geval, hier wordt ook gesproken over de afval. En die kan dus pas echt aanvangen in het midden van de 70ste jaarweek. Hè? Dus in de helft van de 70ste. Dat is dus nog ruim voordat de dag des Heren begint.
Dat is ook niet over de geloof naar de gemeente.
Nee, dat weet ik.
Ja, het gaat echt over gelovigen na de tijd van de gemeente. Die dat op hun voorhoofd hebben. En dat is duidelijk de tegenhanger van degene die in de wereld dat merkteken ontvangen. Goed, en het is dus in de helft afval en daarna staat er nog, en dat geopenbaard is, de mens der zonde, oftewel de wetteloosheid. Zo zijn er ook handschriften die dat hebben, maar de Bijbel zegt in 1 Johannes dat de zonde is de wetteloosheid. Dus dat maakt ook niet echt uit. Dat is gewoon zonder God leven wetteloos. En de beschrijving van deze figuur is nadrukkelijk dat hij zich in plaats van God stelt. Staat in de volgende vers. En dat die dus geopenbaard wordt, let wel, hij moet zich dus op een gegeven moment openbaren. Dat wil zeggen zichtbaar vertonen, zichtbaar manifesteren in de wereld. En daar is iets wat hem tot op dit moment nog steeds wederhoudt. Want als je die wederhouder uit het midden hebt weggedaan, vers 7, dan staat in vers 8. En als dan zal de ongerechtige of de wetteloze, wat er eigenlijk ook staat, geopenbaard worden. Dus hij kan zich pas openbaren in de wereld, daadwerkelijk zichtbaar manifesteren, als die wederhouder, en ik vulde hem al bijna in, maar bij de meesten is dat ook wel bekend, maar je moet het natuurlijk nog aantonen, hè, dat gebeurd is dat de wederhouder uit het midden is weggedaan, is genomen. En pas dan kan hij zich openbaren, niet eerder. En voor die tijd wordt hij dus niet geopenbaard. Dus de openbaring van de mens der zonde, of de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zoals die ook genoemd in vers 3, wacht dus ook op de aanvang van de dag des Heren. Dus dat moet nog eerst gebeuren, of het valt daarmee samen, of het is eerder. Dat moet je dan afvragen. Maar hij kan zich pas openbaren, zegt vers 8, nadat de wederhouder is weggenomen. Niet eerder. En als je weet, dat zeg ik dan op voorhand, maar ik kom er wel op terug, dat de wederhouder een beeld is van de gemeente. De aanwezigheid van de gemeente, het lichaam van Christus, wat op een gegeven moment ook wordt opgenomen, weggerukt tot God en zijn troon. Als dat is gebeurd, dan breekt dus de dag van Christus aan. Dan pas kan hij zich openbaren. Dus dat is het tweede kenmerk. We moeten toch even over deze uitspraak wat nadenken. De term de zoon des verderfs, die komt maar twee keer in de Bijbel voor. En de tweede keer, dat staat zelfs nog eerder in de Bijbel. En dat is gezegd van Judas. Degene die bij de 12 discipelen hoorde, maar die ook de Heer Jezus heeft verraden. En de term van de zoon des verderfs vind je in Johannes 17 vers 12 terug, waar hij dan genoemd wordt: niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, of de zoon des verderfs. Johannes 17 vers 12. En het ligt dus voor de hand, zeggen dan vele verklaarders, dat degene die hier genoemd wordt de zoon des verderfs, dan wel de mens der wetteloosheid of zonde, dat die dan een Jood zou zijn. Want Judas was ook een Jood. Het zou heel goed kunnen. Iemand die zich dus in plaats van de Heer zegt, stelt. Omdat hij ook hier beschreven wordt als degene die zich zelf eigenlijk als God aanwijst. In plaats van God stelt. Of anders gezegd, zich plaatst in plaats van Christus. En dan heet hij de Antichristus. De Antichrist. Dus deze term komt verder niet voor. De zoon der verderfenis alleen hier en dan bij Judas. En de mens der wetteloosheid, dat is degene die dus zich zal openbaren zodra de wederhouder weg is. De wetteloze, we kunnen hem trouwens in de schrift wel traceren. Dan moeten we toch maar eventjes naar het Oude Testament toe. Want de beschrijving die we daarna krijgen is die van vers 4, die zich tegenstelt en zich...
Wat zeg je?
Ja, ik ga zo naar Daniël toe, maar ik wil eerst nog even vers 4 lezen. Want daar vinden we namelijk een kenmerk van deze persoon, die zich tegenstelt en zich verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. Dus dit is hoogmoed ten top. Die wijst zichzelf dus als God aan. En hij stelt zich dus tegenover God. Hij is dus zijn tegenstander. Hij verheft zich, dat is hoogmoed, hoofdhardij. En hij wijst ook alles wat als God of enige andere voorwerp van verering heeft af. Hij stelt zichzelf slechts centraal. Hij eist alle aanbidding voor zichzelf op. En we kennen deze figuur in het Oude Testament. In Daniël komt hij ook voor. En dan moet ik even met jullie naar Daniël hoofdstuk 11 toe gaan. En dan blijkt het toch wel opvallend te zijn dat hij, hoewel hij zichzelf als God aanwijst, toch nog iemand boven zich erkent. En dat heeft ook wel een reden. In Daniël 11... Daar gaat het over de koning van het noorden. Dat is tenminste de aanwijzing vanuit de historie. Dan gaat het over op de koning van het noorden. Dat is uit het gebied van Syrië destijds. Die strijdt met de koning van het zuiden, uit Egypte. En dat gaat over op een vorst die een verachter genoemd wordt in vers 21. Die op een sluwe wijze de macht naar zich toetrekt. Laat ik even beginnen bij vers 31 om misschien even weer een aansluitingspunt te vinden. En er zullen armen uit hem ontstaan. En armen, dat zijn legers. Het bekende woord army, armee. En arm staat ook voor kracht, dat wat van hem uitgestrekt wordt. En dat is zijn macht in de vorm van legers. En ze zullen het heiligdom ontheiligen. Hij zou zich in de tempel God zetten. Hier staat dat hij het zal ontheiligen. Het heiligdom. En de sterkte. Het sterke heiligdom dus. En zij zullen het gedurige offer wegnemen. En de verwoestende gruwel stellen. Dat hebben we vorige keer ook gelezen. Dus ik ga er nu niet zo ver meer veel van zeggen. Want dan blijft te weinig tijd over voor de andere aspecten die nog langs zullen komen. Maar het betekent dus dat in het midden van de 70ste week, dat dan niet langer dat gedurig offer, wat volgens de wet moet worden uitgevoerd, als je die term opzoekt, dat kan worden uitgevoerd, dat wordt weggenomen. Het heet ook wel dat hij het slachtoffer en het spijsoffer doet ophouden in Daniël 9 vers 27. En dat is precies in de helft van de week, staat erbij. En het heet ook dat hij in Daniël 7, daar staat het dan ook, ik citeer het even snel, dat hij de tijden en de wet veranderen zal. De tijdstippen die volgens de wet werden voorgeschreven, waarover de offeranden bij horen, die werden stopgezet, dat is Daniël 7 vers 25. En dat kenmerkt dus het midden van de 70ste jaarweek. En dan wordt ook een verwoestende gruwel opgesteld. En dat is wat de Heer Jezus later weer aanhaalt in Matthäus 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Die het leest, die merken erop. Dat is Daniël 9, vers 15. En dan wijst hij op het gevolg daarvan dat de grote verdrukking komen zal. En hier wordt dat ook genoemd, alleen anders omschreven. En die goddelooslijk handelen, zegt vers 32, tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Maar het volk die hun God kennen, zullen ze grijpen en zullen het doen. Er zijn dus die zich met deze figuur associëren via vleierij. Dus die worden ingepalmd. En er zijn er die hun God kennen en die dan het leven zelfs laten. Ze zullen gegrepen worden. En er staat in vers 33, en de leraars of verstandigen onder het volk zullen er velen onderwijzen. En ze zullen vallen door het zwaard en door de vlam en door de gevangenis en door beroving vele dagen. Ik weet niet of je de link zo snel kunt leggen, maar in Openbaring 6 worden zij genoemd de zielen die onder het altaar zijn. En uit Openbaring 6 vers 9 tot 11. Dat zijn de martelaren uit het Joodse volk die dan de Heere vragen om vergelding. En dan zegt de Heer tegen hen dat ze nog enige tijd moeten wachten totdat ook hun mededienstknechten, die net zoals zij gedood zouden worden, aan hun aantal is toegevoegd. En dat zijn die martelaren die aan het begin van de 1000 jaren weer levend opgewekt worden en die met Christus de 1000 jaren zullen regeren. En daar horen dus ook Joodse mensen bij, die vind je hier beschreven. Want dit is een beschrijving van de strijd die in het beloofde land plaatsvindt. En er staat in vers 34, als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden. Doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen. Daarom sluiten ze ook een verbond, hè? Voor die ene week. En dus laten ze zich daartoe trekken. En van de leraars zullen er sommigen vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken tot de tijd van het einde toe, want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. En de tijd van het einde hier heeft dan te maken met de tijd van de 70ste jaarweek. En de bestemde tijd is ook zo'n term die in Daniël voorkomt. En dan heet het bijvoorbeeld bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. En dan heb je dus 3,5 bestemde tijd. Oftewel 3,5 tijd, een tijd, tijden en een halve tijd. En dat komt overeen met 3,5 jaar. Maar goed, ik ga misschien nu ervan uit dat u die dingen wel weet. Terwijl ik het anders zou moeten aantonen aan de hand van de schrift. Maar dat doe ik dan zomaar. En dan staat in vers 36, en die koning zal doen naar zijn welgevallen. En hij zal zichzelf verheffen. Kijk, daar heb je hem. Hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. Dat is precies wat ook 2 Thessalonicenzen 2 zei. En hij zal tegen de God der goden. Nou, dat is de levende en waarachtige God die zich openbaard heeft in Christus. Wonderlijke dingen spreken. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij. Want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. In Daniël 7 vers 25, die bij mij in dit vers er ook bij afgedrukt staat, als tekstreferentie, staat dat hij woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. Hier staat dat hij zich groot zal maken boven alle God, en hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Dus hij lastert God. Want dat doet hij omdat hij zichzelf als God aanwijst. Dus de figuur in vers 36 is dezelfde als die in 2 Thessalonicenzen 2 wordt genoemd. Vanwege de omschrijving. En dan vers 37. En de God of de goden zijner vaderen zal hij geen acht opgeven. Noch de begeerte der vrouwen. De God zijner vaderen zal hij geen acht opgeven. Betekent dat hij de... Als je denkt aan de historie van Antiochus Epiphanes, want dat is de historische vervulling, de toekomstige vervulling komt nog, dan denk je aan de Griekse goden. En deze persoon die heeft ook geen acht gegeven op de God zijn de vaderen, want die vaderen die leefden eerder dan de God die hij aanbidt. Die wordt in het volgende vers genoemd. En wij denken al gauw aan de God die tegenwoordig heet Allah. Dat is een van de namen voor de tegenstander van God. En de begeerte der vrouwen. En je weet trouwens dat de islam pas sinds de 7e eeuw in de wereld gekomen is, dus niet in de Bijbelse tijd. En dan staat er nog op de begeerte der vrouwen, dat heeft te maken met vrouwelijke goden. Jeremia 7, Jeremia 44 vind je de term, Melechet des hemels. Vrouwelijke godinnen dus. En hij zal ook op geen god acht geven, dus geen enkele god, behalve dan zichzelf. Maar hij zal zich boven alles groot maken. En dan komt het volgende vers en dat is merkwaardig. Want daar staat, en of maar, hij zal de god Ma'uzim in zijn standplaats eren. Dan kun je zeggen, nou dat is hij dan zelf. Omdat hij verder niemand groot maakt of eert dan zichzelf. Maar dat woord Ma'uzim, dat is het woord wat eigenlijk in meervoud is, betekent de god der sterkten, der krachtigen. Die zal hij in zijn standplaats eren, namelijk de god welke zijn vaders niet gekend hebben. Dat klopt, hè, want het is de duivel in de hoedanigheid van Allah. En dat is pas veel later gekomen. Zal hij eren met goud en zilver en met kostelijk gesteente en met gewenste dingen. Met andere woorden, hij vereert toch wel iemand. En dan vraag je ja, waarom? Wel, deze figuur die hier beschreven wordt, die vinden we in Openbaring terug. Lees maar even mee, Openbaring 13. En dan gaat het eerste gedeelte over het beest dat uit de zee opkomt. Dat is een wereldrijk met aan het hoofd ook een persoon natuurlijk. In vers 1 staat, en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van lastering. Ja, godslastering blijkt het te zijn, maar strikt genomen staat het er niet. En het beest dat ik zag was een pardel, een luipaard gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En nu komt het vers, want dit is dus het laatste wereldrijk wat nog in de nabije toekomst verwacht wordt te komen. Een anti-goddelijk, anti-christelijk wereldrijk, wat een machthebber aan het hoofd heeft. En die krijgt, dat rijk plus die machthebber, krijgt macht van iemand anders. Dat staat achter in vers 2. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Het is dus een wereldse politieke machthebber die toch van iemand anders deze kracht ontvangt. En dat is van de draak. Ja, de draak is volgens hoofdstuk 12 vers 9 de oude slang, de Satanas, de duivel, die de hele wereld verleidt. En daar wordt hiervoor van gezegd in hoofdstuk 12 dat hij op de aarde geworpen is. Hij is tot op heden nog steeds in de hemel, maar hij wordt ter gelegenheid van het feit dat die mannelijke zoon wordt weggerukt. En dat kennen we inmiddels als een aanduiding van de opname van de gemeente. Tot God en zijn troon. Dan ontstaat de strijd in de hemel. De strijd wordt daar feitelijk beslecht, zeggen we dan. Want de strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen wordt door Michael en zijn engelen gewonnen. En dan.
Is nu toch ook al.
Wat zeg je?
Die strijd is er nu toch ook al.
Ja, ik zei ook, die wordt dan beslecht. Ja, ja. De strijd is er al. Heel lang, ja. Wij hebben ook een strijd tegen de overheden en machten volgens Efeze 6. En de Heer geeft ons de overwinning. Ja, we zijn meer dan overwinnaars door Christus die ons heeft lief gehad. En hij heeft ons ook een wapenrusting gegeven om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de boze. Maar als de gemeente opgenomen wordt, is er dus sprake van die strijd. En dan heeft dat tot gevolg dat die draak met zijn engelen op aarde wordt geworpen. En dat hij dus dan pas zich kan openbaren, manifesteren. En dat doet hij door middel van die twee beesten die hij in Openbaring 13 zijn macht en kracht en dergelijke geeft. En de eerste wordt dan in Openbaring 13 het eerste deel genoemd. En dat is dan dat rijk met aan het hoofd het beest dat uit de zee opkomt. En daar staat dat hij hem, die draak, geeft hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En dat is dan ook de reden waarom hij de god Ma'uzim vereert. Hij wijst zichzelf als god aan, maar heeft toch nog iemand die hij vereert. Omdat hij feitelijk die macht van hem ontvangen heeft. En de god Ma'uzim is dan in Daniël een aanduiding van de duivel, de draak. En waar dan dit staat van dat eerste beest, van het tweede beest wat hier staat, is dat hij volgens vers 11, dat is een ander beest wat uit de zee dan wel de aarde op, wat uit de aarde dan wel uit het land opkomt. En hij had twee hoornen, des lams gelijk, en het sprak als de draak. Dus hij zag eruit als het lam, maar laat je niet door wat je ziet verblinden, maar luister naar wat hij zegt. Ook een waarheid voor nu, voor altijd. Luister naar wat gesproken wordt en toets dat aan het woord van God. Want wat je ziet kan je wel degelijk misleiden. En dat is hier ook het geval. Hij sprak als de draak, als de Satan dus. En daarna wordt beschreven dat hij al de macht in van het eerste beest ook uitoefent, terwijl hij daarbij is. En dat hij grote tekenen doet, zodat vuur uit de hemel afkomstig is. En dat hij de mensen verleidt door die tekenen die hij aan hen laat zien. Vers 14, ik kort het even samen, vat het samen. En dan staat het dat hij ook de mensen verleidt om een beest, dat beest, en daar een beeld voor op te richten. Het is dus ter ere van het eerste beest. En hij geeft zelfs dat beeld een geest, zodat het ook kan spreken. En daarna staat er dat hij aan allen, kleine en groten, ook aan de rechterhand of aan hun voorhoofd dat merkteken geeft. Dus dan zitten we dus in de 70ste jaarweek. Strikt genomen, vanaf het midden wordt dat beeld opgericht. De gruwel der verwoesting. En hier hebben we dus feitelijk de persoon die ook in 2 Thessalonicenzen 2 genoemd wordt. Moet erbij zeggen dat het niet altijd even duidelijk is over wie van de twee het gaat. Soms wordt dat in het midden gelaten. Soms staat er expliciet bij over wie het wel gaat. En in 2 Thessalonicenzen 2 ligt de nadruk enerzijds, als je het eerste deel leest, op volgens Daniël 11 de koning die hier genoemd wordt, uit het noorden afkomstig, historisch gezien. En dat is een beeld van de koning van Babel. Maar lees je 2 Thessalonicenzen 2 verder, dan staat er dat hij tekenen en wonderen der leugen doet. En dat doet veel meer denken aan dat tweede beest, waar we net even van lazen in Openbaring 13, dat hij tekenen doet, waardoor hij de mensheid verleidt. En eigenlijk is het verschil niet altijd even duidelijk aanwezig. Maar ja, die twee werken ook heel nauw samen. Want er staat van het beest dat uit de aarde opkomt, dat hij dat doet in tegenwoordigheid van het eerste beest. En als alleen het beest genoemd wordt zonder dat er iets achter staat, dan gaat het over het eerste beest, het beest dat uit de zee opgekomen is. Dus je hebt strikt genomen 3. Je hebt de draak, hij geeft zijn kracht aan dat eerste beest, wat meer een politieke machthebber is. En daarna zie je dat hij ook een persoon naast zich heeft die verleidt, die tekenen doet. En die kennen wij dan meer in de schrift als de omschrijving van de antichrist. Maar ja, als je leest dat iemand zich in plaats van God stelt, dan stelt hij zich ook in plaats van Christus, toch? Want vader en zoon zijn 1. Dan zie je dat het verschil in dit gedeelte niet zo groot is. Maar we kunnen hem dus herkennen aan de hand van Daniël 11.
De valse profeet.
De valse profeet is hetzelfde als de antichrist. Ja. Meestal wordt gezegd dat dat eerste beest uit de zee afkomstig, de koning van Babel zeggen we altijd maar weer, dat dat de antichrist is. Maar de antichrist, de term komt maar 5 keer in de Bijbel voor. En dan ook nog 1 keer in het meervoud. Die stelt zich in plaats van de Christus. En de beschrijving is zodanig dat hij feitelijk meer een verleider is. En dat doet hij door middel van prediking, want hij sprak als de draak. En door middel van tekenen en wonderen. En men denkt dat dat van God afkomstig is, omdat in de Bijbel het gewoonlijk is dat God tekenen en wonderen doet. Maar de tegenstander doet het ook. Bij gelegenheid, denken we bijvoorbeeld aan de tovenaars zoals ze dan aan het hof in Egypte waren, bij Mozes. Die konden tot op zekere hoogte ook tekenen doen. En vuur uit de hemel nederdalen, dat kennen we in de Bijbel meer van. Van God zelf, Elia, die sprak bijvoorbeeld dat er vuur uit de hemel nederdaalde. God zond het vuur om die soldaten die dan hem sommeren om te komen bij de koning te verteren. Maar we lezen in Job bijvoorbeeld ook dat een deel van zijn kudde door het vuur werd verteerd. En dat heeft de Satan bewerkstelligd, want God gaf de Satan daar de gelegenheid, de toestemming om dat te doen. Dus het kan dus voorkomen dat dat ook bij de tegenstander vandaan komt. De standplaats waarin Openbaring niet over gesproken wordt, maar waar in Daniël 11 wel over gesproken wordt, kan 2 plaatsen zijn. Als we denken aan de profetieën van Daniël 11, dan gaat het om het heiligdom. En hij zou zichzelf zetten in de tempel gods. Nou, tot op heden is er nog steeds geen tempel in Jeruzalem. Het meest heilige gedeelte daar is de bekende klaagmuur. En daarnaast is een optie dat het ook in de stad waar hij zich zal zetelen en die de hoofdstad van de wereld zal worden, dat is Babel, Babylon in Openbaring, dat het daar zal zijn en wellicht in allebei. Dat zou heel goed kunnen. Maar lees je Daniël 11, dan gaat het over de heilige plaats of het heiligdom wat vertreden wordt. Dan denken we dus in het verleden aan de tempel. En in de toekomst, nabije toekomst, dan moet er eerst nog een huis God zijn of iets wat ervoor door moet gaan. En dan tot op heden is dan dat de klaagmuur. Er wordt achter de schermen trouwens wel gewerkt hoor, aan allerlei dingen die verband houden met een oud-testamentisch eredienst en een huis Gods. Het zou ook nog kunnen dat dat nog plaatsvindt voordat dit allemaal in vervulling gaat. Maar de standplaats gezien dus vanuit Matteüs 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, dan denken wij natuurlijk eerst aan Jeruzalem. En Marcus voegt er aan toe, staande waar het niet behoort. Nee, die hoort daar niet te staan, dus de plaats waar de God van Israël zou moeten worden aanbeden. In het verleden werd daar de god Zeus, de oppergod van de Grieken, werd daar aanbeden. Er werden zwijnenoffers gebracht. In de toekomst ligt er voor de hand dat daar veel meer aan islamitische gebruiken wordt gedacht. Maar deze persoon die dus in 2 Thessalonicenzen genoemd wordt, kunnen we dus herkennen vanuit Daniël. En via Daniël komen we dan weer in Openbaring 13 terecht. Dus dan keer ik nu weer terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Er staat dus dat eerst deze zoon des verderfs, de mens der zonde, moet geopenbaard worden. Alvorens de dag des Heren kan aanvangen. En vers 4 gaf een beschrijving van wat hij doet, zichzelf als God aanwijzen. En dan vers 5 zegt de apostel: gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Dus hij brengt feitelijk in herinnering wat hij al eerder had verteld of geschreven. En nu, dan komen we dus op vers 6 en 7 terecht. Dat zijn meestal de bekendste versen die problemen opleveren. De vertalers, zoals je ziet, hebben ook hier en daar wel wat woorden toegevoegd die niet echt allemaal nodig zijn, maar dat hebben ze gedaan ter wille van de leesbaarheid. We beginnen met vers 6. Daar staat dan: en nu, wat wederhoudt hem staat cursief, hoort er eigenlijk niet te staan, maar mag wel gelezen worden, want er staat wel hij achter. Dus ik lees even wat er staat. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. En omdat dat in vers 3 al gezegd werd dat de mens der zonde geopenbaard zou worden, gaat het dus over die persoon die hier bedoeld wordt. Omdat hetzelfde werkwoord weer genoemd wordt. En ook in vers 8. En als dan zal de ongerechtige, de wetteloze, dat is dezelfde als die uit vers 3, de mens der wetteloosheid zonder de zoon des verderfs, geopenbaard worden. Dus er wordt driemaal datzelfde werkwoord gebruikt binnen de context. Dus in vers 6 staat dus nu wat wederhoudt, oké, hem, want het staat achter hij, weet gij, want dat had hij hun verteld, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen, eventueel tussen haakjes, tijd. Opvallend is dat hier wat staat. In het Grieks is dat onzijdig. Wat wederhoudt. Dus wij zouden iets zeggen. Er is iets wat hem wederhoudt om zich te openbaren. Wat? En als je dan doorleest in vers 7, dan staat, want de verborgenheid der ongerechtigheid, dan wel wetteloosheid, wordt alreede gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En nou blijkt dus in vers 7 die wederhouder een hij te zijn, volgens de vertaling, of een die nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dus we hebben een onzijdige beschrijving, wat wederhoudt, en we hebben hier, zoals de Statenvertaling weergeeft, een mannelijke beschrijving. Een van de verklaringen voor het feit dat die wederhouder de tijd zou zijn, hè, dat wordt ontleend aan vers 6 zelf. Daar staat immers, nu wat hem wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. Met andere woorden, het is de tijd nog niet, dat is wel waar. Maar daarmee is de tijd nog niet de wederhouder. Dat kan namelijk niet, want ja, dat is helaas alleen maar grammaticaal terug te vinden. Omdat het woord tijd in het Grieks, dat is mannelijk. En wat, als dat de tijd is, zou dus ook mannelijk moeten zijn. Corresponderen daarmee, maar het is onzijdig. Dus de tijd op zich kan niet de invulling zijn van de wederhouder. Maar het is wel een verklaring die je hoort nu en dan. Maar het is wel zo dat het zijn tijd nog niet is, natuurlijk. Maar dan moet eerst de wederhouder uit het midden weggedaan zijn. En daarmee is nog niet verklaard wat dan wel die wederhouder is. De vertaling met wederhouden is correct. De betekenis is inderdaad iets wat tegenhoudt. Wat er dus een rem op zet tot op heden. Wat dus tegenhoudt. Het wordt bijvoorbeeld ook vertaald in Lucas 4 vers 42. Ik citeer het even. Daar staat dat de scharen, dat zijn de mensen die bij de Heer kwamen om naar hem te luisteren, die hielden hem op. Die hielden hem tegen. Zodat hij niet kon gaan waar hij naartoe wilde. Ze deden zo'n beroep op hem, dus ze hielden hem op. En dus tegenhouden, wederhouden is een correcte vertaling. De basisbetekenis van het werkwoord is gewoon houden. En dat kan zijn vasthouden, tegenhouden. En hier is duidelijk de strekking wederhouden, tegenhouden. Dus wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Het is heel opvallend, hè? Als je zo'n gedeelte als deze twee versen leest en je leest daar zoveel verschillende commentaren over na, bijvoorbeeld op internet, dan krijg je verschillende antwoorden en verklaringen. En dan denk je van, nou, dit vers dat zal door de geschiedenis heen wel heel wat commentaren hebben gekregen in de grondteksten. Wijzigingen. Geen enkele. alle grondteksten, die zijn allemaal unaniem. Dat is op zijn minst opvallend. Want je zou zeggen, er moet verschil tussen bestaan. En er is iemand die heeft dat hier en daar gecorrigeerd. Dat vind je dan in het kritisch apparaat in de Griekse grondteksten terug. Maar het is geen enkele. Vers 7, dat staat zonder enig verschil in de Griekse grondtekst weergegeven. Zoek het maar eens na als je daar machtig toe bent. Dat is op zich al heel opvallend. Eerst staat er in vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Dat is het eerste stukje van vers 7. Waarbij in dit stukje van het vers de nadruk ligt op het woord verborgenheid. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, oftewel wetteloosheid, wordt al reden gewrocht. Ik vind dat een prachtige vertaling, de Statenvertaling. Dat betekent gewoon, hij werkt al. Hij is al lang in werking. Maar het is nog in het verborgene. In het geniep. En hoe komt dat? Nou, omdat de Heer zelf ook in het verborgene werkt. Het woord werken wat hier staat is het bekende werkwoord energeo, wat we nog kennen in het woord energie. Dat is letterlijk inwerken. En dat wordt ook voor in de positieve zin gebruikt van God zelf. En hij werkt in deze bedeling der verborgenheid, de term uit Efeze hoofdstuk 3 vers 9, althans in de grondtekst, of in deze bedeling der genade Gods, in de tijd waarin de gemeente gevormd, geroepen en gebouwd wordt. In die tijd werkt de Heer in bijzonder in het verborgene. En hoe doet hij dat dan? Nou, hij werkt door zijn geest. Hij werkt door liefde. Geloof door de liefde. Werkende. Heb je hetzelfde werkwoord. Hij werkt door zijn woord. Zo staat het in ieder geval ook in de Thessalonicense brief. U die gelooft. Het woord van God werkt in u die gelooft. Dan doet God een werk in ons. In het verborgene. Van binnenuit werkt de Heer. Maar hier hebben we te maken met een negatief aspect van de verborgenheid Gods. En dit is de werking van de tegenstander dus. Die is al lang bezig. Alleen de openbaring van die wetteloze kan nog niet, omdat er nog iets is wat hem tegenhoudt. Die moet eerst uit het midden zijn weggedaan, pas dan kan hij zich openbaren. Maar de werking van de boze is al lang actief. Staat het ook ergens anders? Nou, ik geef twee schriftplaatsen. De een is Efeze. Efeze 2. Vers 1 en 2. Daar staat: en u heeft hij medelevend gemaakt, door, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dat is onze natuurlijke positie als zondaar. Maar verderop staat dat wij levend gemaakt zijn met Christus, vers 5. In welke, dus die misdaden en zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar, overeenkomstig betekent dat, de eeuw deze wereld. Dat kan betekenen de gang van zaken in deze wereld, het reilen en zeilen in deze wereld. Maar aion is zelfs in het klassieke Grieks ook een aanduiding voor de goden, de godheid. En we kennen ook nog in de Bijbel de uitdrukking de God deze eeuw. En dat is de duivel. De eeuw deze wereld naar de overste van de macht der lucht. Wie is dat?
Satan.
Ja, dat is de overste deze wereld. Zoals die in Johannes Evangelie genoemd wordt. Maar hij is ook de overste van de macht der lucht. Niet de luchtmacht, maar de macht der lucht, die in Efeze 6 genoemd worden, de overheden, de machten, de geestelijke bestuurders van deze wereld, die zich dus in de hemel bevinden tot op heden. Daar is hij de overste van, dat is dus duivel, die dus heel de wereld eigenlijk begeestert. In Johannes 5 zegt immers, heel de wereld ligt in het boze. Dus de invloed van de boze is alom merkbaar En wij onderscheiden dat als kinderen van God, omdat we met het licht van het woord van God de dingen kunnen toetsen en herkennen. Dat is toch zo? Maar de wereld heeft het gewoonlijk niet eens in de gaten. Die wordt gewoon meegesleurd in het denken en doen en laten. Op allerlei wijze. Van de geest die nu werkt, heb je hetzelfde werkwoord weer. Van de geest die nu werkt in de kinderen, of letterlijk de zonen der ongehoorzaamheid. En wij zijn kinderen Gods, wij zijn zonen Gods, zullen ook tot zonen Gods worden aangesteld als erfgenamen. En wij zijn dus zonen der gehoorzaamheid, omdat wij het woord van God gehoorzaam willen zijn, omdat we onze Heer willen volgen en dienen. Maar de zonen der ongehoorzaamheid, dat zijn de mensen die in de wereld niet geloven, de goddelozen. En in hen werkt een geest, een bepaalde wijze van denken, doen en laten. En dat is precies hetzelfde als de verborgenheid der ongerechtigheid werkt al, is al in werking. Want de boze is degene die onrechtvaardigheid voorstaat. Dus Efeze zegt dat feitelijk. Wij waren daar vroeger ook deelgenoot van, onder welke gij allen, of wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar wij zijn inmiddels door het geloof uit de dood levend gemaakt met Christus. En wij zijn uit genade zalig geworden. Hij heeft ons mede opgewekt en zelfs mede gezet in de hemel. Dat is de blijde boodschap voor ons als gelovigen. Maar je ziet dus dat de geest van degene die hier de overste van de macht der lucht wordt genoemd, in de wereld al altijd actief is. En de andere schriftplaats, die wordt in de Johannesbrief gevonden. In Johannes. Hoofdstuk 4. Daar staat in vers 3. En alle, in de zin van elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is, en men heeft dan toegevoegd om het duidelijker te maken, het is wel de gedachtegang, de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Is dus al actief, volgens 2 Thessalonicenzen 2. De antichrist zelf moet nog komen, moet nog geopenbaard worden, maar zijn geest, zijn wijze van denken, doen en laten, zijn inspiratie in de wereld via allerlei religies, wijzen van denken, los van Christus, is al actief. En dat stond ook in het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 2, vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Vele personen die zich in plaats van Christus stellen. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Maar de antichrist zelf moet nog komen. Die moet nog geopenbaard worden. En het kenmerk daarvan is dat hij de leugenaar is, die loogt dat Jezus is de Christus. Dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Dus dan heb je de omschrijving van de werking van de boze al in de wereld actief. En kijk maar om je heen. Dan zie je dat gewoon. In meerdere of mindere mate. De mensen leven in de duisternis met alle gevolgen van dien. En daarom is het noodzakelijk om het evangelie te prediken, opdat men in het licht zou kunnen wandelen. Maar die verborgenheid der ongerechtigheid of de wetteloosheid werkt al. Maar de openbaring van de wetteloze kan nog niet, omdat er nog iets dan wel iemand is die wij de wederhouder noemen, die het tegenhoudt. En als die uit het midden is weggenomen, gedaan, pas dan kan hij zich ook daadwerkelijk openbaren. Tot op dit moment is ook de duivel gehouden om zich in het verborgene in de wereld te manifesteren. Dat komt omdat God dat ook doet. En daar ligt de grens voor hem dus ook. En wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, dat is in de dagen van zijn wederkomst, dan heb je diezelfde figuur ook in de wereld actief. De wetteloze. Zelfs al eerder actief. Want als Christus zich daadwerkelijk openbaart in de wereld, dan doet hij dat vanaf het einde van de 70ste week, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, en dan zullen al de heiligen met hem komen, en dat is dan de gemeente die met hem verschijnt. En we worden met hem geopenbaard in heerlijkheid. En dan zal de Heer in de wereld zijn macht en majesteit en dus zijn koninkrijk oprichten. En dat rijk van dat beest, waar deze twee beesten in Openbaring 13 daadwerkelijk actief in betrokken zijn, dat wordt zo langzamerhand teniet gedaan. En uiteindelijk worden ze allebei samen levend geworpen en in de poel des vuurs geworpen. Gegrepen en in de poel des vuurs geworpen. Maar tot op heden moet hij dus in het verborgene werken. En dan gaan we terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Daar staat, want de verborgenheid der wetteloosheid wordt al reden gewrocht. Die is al actief, al eeuwenlang eigenlijk. Alleenlijk die hem nu wederhoudt. Als we even dat cursief gedrukte weglaten en gewoon lezen wat de Griekse tekst hier zegt, dan staat er feitelijk alleenlijk die, of eventueel hij, het is mannelijk, hem staat er officieel niet eens in het Grieks. Maar mag erbij gelezen worden, omdat in het voorgaande vers er wel hij bij stond. Maar officieel staat het er niet. Dus, want er staat alleenlijk die wederhoudt nu. Ik zou de volgorde van nu wederhoudt omdraaien voor de leesbaarheid. Totdat hij uit het midden zal worden. En is het heel opvallend, ik heb me erover verbaasd, dat toch de vertalers het met hij hebben vertaald. Dat hij uit het midden gedaan worden. Tot op heden was het wat wederhoudt. En nu is het die wederhoudt. Hij wederhoudt. Dat klopt. Maar uit het midden gedaan worden. Dat is voor mij een hele eye-opener geweest. Want dat Griekse woord wat er staat, weggedaan worden, hè, dat hij zal uit het midden worden, of gewoon worden, dat heeft geen geslacht. Het is niet mannelijk, het is niet vrouwelijk, het is niet onzijdig. Het kan het alle drie zijn namelijk. En toen ging mijn lampje branden. Want het is het Griekse woord genetai. En dat wordt hier nu vertaald met zal worden. Het is letterlijk worden. Ik heb die term, die komt 45 keer in de Griekse grondtekst voor. Die heb ik nagekeken. En het is op verschillende wijzen te vertalen. Het kan mannelijk zijn, het kan vrouwelijk zijn, het kan onzijdig zijn. Als ik ze goed geteld heb, ik heb het wel nauwkeurig nagekeken, dan is het in totaal 17 keer mannelijk gebruikt. Is het 11 keer vrouwelijk gebruikt. En is het 16 keer onzijdig gebruikt. En 1 keer, geen van drieën, dan staat er gewoon er. Er. Er zij of er worden. Met andere woorden, dat uit het midden worden, dat kan zowel mannelijk, vrouwelijk als onzijdig zijn. Toen dacht ik, ja, dat klopt precies. Als de wederhouder de gemeente is, die kun je inderdaad op alle drie wijzen zo omschrijven. De gemeente wordt als mannelijk beschreven, de gemeente wordt als vrouwelijk beschreven en de gemeente wordt onzijdig aangeduid. Gaat voor alle drie op. Wat de mannelijke kant betreft, zo zegt de Bijbel in Efezebrief dat wij opwassen tot een volkomen man. En de G-vertaling zegt mannelijke rijpheid. En wat dacht je van Openbaring 12? Die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus dat is de mannelijke kant van dit werkwoord. Vrouwelijk, ja, ook dat kennen we wat de Bijbel betreft. Iedereen kent wel Efeze 5, denk ik. He, dat dus de relatie tussen de gelovige man en vrouw wordt gezien als een afspiegeling van Christus en zijn gemeente. Waarbij Christus het hoofd is, dus de man. En de gemeente is aan Christus onderdanigheid verschuldigd. En in die hoedanigheid staat de gemeente dus vrouwelijk ten opzichte van het hoofd Christus. De gemeente is dus ook in die zin vrouwelijk. En onzijdig, ja, trouwens het woord voor gemeente zelf, ecclesia, is een vrouwelijk woord. Dus daar gaat het ook voor op. En de gemeente wordt nader omschreven als het lichaam van Christus. En dat is een woord wat onzijdig is. Het is to soma, dat is het lichaam, to Christu is van Christus, van de Christus. En dat is onzijdig. En dat is heel merkwaardig, want dat kan dus eigenlijk alleen maar opgaan voor de gemeente. En daar heb je dus een heel duidelijk aanwijzing voor het feit dat dezegene die hier als wat dan wel hij of die wederhoudt en dan uit het midden worden, dat dat dus ook nadrukkelijk ook in de Griekse grondtekst bevestigd wordt door deze drie mogelijkheden die samen toch ook alle drie opgaan voor de gemeente. Dat vond ik echt een eye-opener. Gezien gewoon de grondtekst. Gezien de betekenis van dat werkwoord. Maar er staat nog meer natuurlijk. Het alleenlijk die nu wederhoudt. Of hij wederhoudt. Totdat hij, zij, het, mag je lezen dus, uit het midden zal worden. Uit het midden staat er dan ook nog in het bijzonder. Die term, die komt in het Grieks in de grondtekst ook een paar keer voor. En alle zes schriftplaatsen waar deze term staat hebben te maken met een situatie op aarde. Ik noem het even zo, omdat ook een verklaring is dat de wederhouder de draak zelf is die uit de hemel op aarde geworpen wordt en dus uit het midden, en dan vult men in, de hemel geworpen wordt. En dan, als hij op aarde komt, kan hij zich via die beide beesten openbaren. Die gedachte klopt wel, maar het is niet toepasbaar op die term uit het midden. Omdat alle zes schriftplaatsen ook over de situatie op de aarde spreken. Nou, soms ligt het heel precies hoor, dat je dat moet nazoeken, maar zo zit het wel. Eén schriftplaats is heel bijzonder, dat is die van Handelingen 23. Die kan ik nog wel lezen, dacht ik. Of heb ik de tijd al gehad?
Er zit nog 64 minuten.
Dan lees ik die tot slot nog even. Voordat we gaan pauzeren. Handelingen 23. Overigens, voordat ik dit vers lees, hè, kun je je voorstellen, dat als de Satan uit de hemel geworpen wordt, dat hij dan de wederhouder zelf is?
Dan houdt hij zichzelf tegen.
Dan houdt hij dus zijn eigen werk tegen. En als je Openbaring 12 leest en de draak die strijdt met zijn engelen, wil hij dan zo graag naar beneden toe? Nee, hij probeert juist dat tegen te gaan. Daarom strijdt hij ook tegen Michael en zijn engelen. Want hij wil niet uit de hemel geworpen worden. Maar hij kan niet anders, want Christus overwint. En hij moet dus op aarde geworpen worden. En als hij dat ontdekt, dan moet hij dus op aarde in die periode die dan volgt, tot aan de 1000 jaren, zijn macht en majesteit op aarde gaan bewerkstelligen. Dus het lijkt wel heel onlogisch om daarin de wederhouder, de draak zelf, te zien. Omdat hij dan zijn eigen werk tegen zou houden en omdat hij helemaal niet uit de hemel wil. Dat is dus ook een verkeerde interpretatie daarvan, maar die bestaat ook. En hier in Handelingen 23 staat die term uit het midden ook, en dat is in vers 10. En dat is een historische situatie, maar ik vind een prachtig beschrijving, omdat die overeenkomt met de termen uit de waarheden omtrent de gemeente. Er staat dat Paulus in verdrukking gebracht wordt. Hij spreekt daar tegen de Joden als Farizeeër. En de Sadduceeën die beginnen dan ook tegen de Farizeeën, want die zijn onderling ook oneens, te bekvechten en te strijden. En Paulus, inmiddels staat daar tussen. En dan staat in vers 10, en als een grote tweedracht ontstaan was, de overste vrezende dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood dat het krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen, let wel, wat staat er nu? Wegrukken. Dat is precies hetzelfde werkwoord, harpazo, wat ook in 1 Thessalonicenzen 4 staat. Maar daar wordt het gezegd, wij zullen opgenomen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En hier staat wegrukken en in een lege plaats brengen. Nou past het geestelijk toe. Paulus werd in verdrukking gebracht. Paulus is degene die onder andere de waarheden van de gemeente uiteen heeft gezet en verkondigd. En hij wordt uit het midden weggerukt. En hij wordt in de lege plaats, hier letterlijk bij de Romeinen natuurlijk, in veiligheid gebracht. Maar door dat woord wegrukken en uit het midden kun je natuurlijk ook herkennen dat de mannelijke zoon wordt weggerukt, daar staat hetzelfde werkwoord, tot God en zijn troon, de hemelse lege plaats. Nou, we gaan straks verder. De conclusie die we eigenlijk zouden moeten trekken aan de hand van de gegevens die in 2 Thessalonicenzen 2 aangereikt worden, is dat wat dan meestal de wederhouder genoemd wordt, dat dat eigenlijk niet echt iets anders kan zijn dan de gemeente. Punt 1, het past ook gewoon bij de context. Het begint immers in vers 1 met: wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En dat spreekt over het begin van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. We hebben aangetoond eerder dat de parousia begint bij de opname van de gemeente, maar dan doorduurt tot in ieder geval aan de 1000 jaar aan toe. En onze toevergadering tot hem is gewoon een omschrijving voor wat wij anders noemen de opname van de gemeente. Dus dat past gewoon binnen de context. Alleen er was verwarring ontstaan in verband met de dag des Heren. En daarom zet de apostel het een en ander op een rijtje. Hij zet de puntjes op een i om precies aan te geven wat er eerst moet gebeuren. En in verband daarmee spreekt hij over de wederhouder. En die moet uit het midden worden weggedaan, staat dan vertaald. Maar de wederhouder die zal wederhouden of blijft, hè, zoals de Telos vertaling, dat is ook een goede vertaling van het Nieuwe Testament, die heeft gehoord, die zal wederhouden, heeft vertaald blijft. Dus de wederhouder, dus degene die wederhoudt, blijft totdat hij uit het midden wordt. Nou, dus de aanwezigheid van de gemeente is nog steeds de wederhouder. En zodra de gemeente opgenomen wordt, dan pas kan degene die hier heet de zoon des verderfs, de mens der zonde, oftewel de wetteloze, de ongerechtige, geopenbaard worden. Dat is de gedachte. Er zijn wel andere theorieën, ik heb ze ook wel eens een keer verzameld. Er zijn soms onzinnige verklaringen, zoals bijvoorbeeld het Romeinse Rijk, dat zou de wederhouder zijn. Nou, dan zou het al lang achterhaald zijn, want het Romeinse Rijk bestaat niet meer. En voor zover men denkt van ja, maar het Romeinse Rijk komt toch weer terug, dan kunnen we op grond van de schrift zeggen, als je de profetieën naast elkaar zet, dat het niet zozeer het herstelde Romeinse Rijk is, maar het herstelde Griekse Rijk, wat terugkeert. Ik neem aan dat dat wel een beetje bekend is. Want dat kan ik nu niet verder uiteenzetten. Maar dat is wat in Openbaring 13 staat. Hè? De pardel gelijk. Dat is de luipaard. Dat wordt in Daniël uitgelegd als het rijk van Alexander de Grote in het verleden. Het Griekse Rijk. Met wel kenmerken van die andere rijken erin. Hè? Er wordt ook genoemd over de muil van een leeuw en de voeten van een beer. En dat heeft met andere rijken te maken. Die zijn erin vertegenwoordigd. Maar als je het rijk moet terugvinden, dan is het vooral het Griekse Rijk wat teruggevonden wordt. Dan zou je Openbaring 17 erbij moeten betrekken. Dus dat klopt volgens mij dan eigenlijk ook niet. Een andere verklaring die je geregeld hoort is dat de Heilige Geest de wederhouder is. En als de Heilige Geest uit het midden wordt weggedaan, wordt dan gezegd, nou ja, dan zodra de gemeente waarin de Heilige Geest woont, en dat is correct, dan is de Heilige Geest er niet meer. Maar dat klopt ook niet, want zodra de gemeente opgenomen is, zet de Heer twee getuigen hier in Jeruzalem, de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, en daar verkondigen zij in ieder geval 1260 dagen. Profeteren zij. Nou, dat kun je ook alleen maar door de geest van God doen. Dus de geest is wel degelijk actief. En wat dacht je anders van die 144.000 die de Heer zal verzegelen en die dan uitgezonden worden? En die kunnen ook alleen maar het werk doen door Gods geest. En die martelaren dan, die in de grote verdrukking omkomen, kunnen zij zoveel verdrukking weerstaan dat het zelfs hun leven kost? Tenzij ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen? Dat lijkt me toch logisch, of niet? En die grote schare die niemand tellen kan, die uiteindelijk God looft en prijst met palmtakken in de handen, die uit alle talen, natie en volk komt in de dagen van de wederkomst van Christus, zij kunnen toch ook alleen maar God prijzen omdat ze in hem geloven en daarom de Geest ontvangen hebben. Dus je kunt niet zeggen dat de Heilige Geest er dan niet meer is. Dat gaat dan eigenlijk ook niet op. Sommigen zeggen, dat zijn vooral Sabbatisten, die zeggen het is de Torah, dat is de wederhouder. Dus de wet van Mozes. Zijn we onder de wet van Mozes?
Nee.
Nee? En de wet is vervuld door Jezus Christus. En wij leven onder de genade, niet onder de wet. En de wereld houdt zich ook sowieso niet aan de wet Gods. Dus dat lijkt me ook niet zo'n logische verklaring. Anderen zeggen het is de zuiverheid van de prediking en de oprechtheid van de leraars in de gemeente Gods die ervoor zorgen dat zij de wederhouder zijn. Nou ja, er zijn zolang de gemeente bestaat altijd wel predikers geweest. Getrouwe leraars, getrouwe herders en leraars. Dat op zich is dan geen argument. Dus dat lijkt me ook niet logisch. En nou, dat zijn de meest bekende. Er zijn nog wel andere, maar die zijn eigenlijk niet noemenswaardig. Als we de gegevens op een rijtje moeten zetten, dan kunnen we eigenlijk ook door alle andere profetieën erbij betrekken, alleen maar tot de conclusie komen dat de aanwezigheid van de gemeente nog steeds de wederhouder is. En omdat de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon, en dan de tegenstander, dus de draak op aarde geworpen wordt, dat lezen we in Openbaring 12. Hij werkt via die twee beesten in de wereld, waarvan hier ook gesproken wordt, de mens der zonde, de zoon des verderfs, en in het volgende versgedeelte ook, ligt het voor de hand dat eerst de gemeente weg moet zijn. En dat verwachten wij ook gewoon. Dus de meest logische conclusie is gewoon om te zeggen dat in deze wederhouder de gemeente bedoeld wordt. En die wordt uit het midden genomen, die wordt weggedaan uit het midden naar God toe. We worden opgenomen op de wolken de Heer tegemoet in de lucht. En als dat heeft plaatsgehad, dan is de bedeling der verborgenheid voorbij. En begint die andere bedeling die erop volgt, de bedeling van de volheid der tijden, heet die in Efeze hoofdstuk 1. En dan wordt ook alles wat op aarde nog is onder de heerschappij van Christus gebracht. Dat wat in hemel en op aarde zal zijn, uiteindelijk onder de heerschappij van Christus. En bij de opname van de gemeente is dat wat in de hemel is, volkomen onder de heerschappij van Christus gebracht. En dat wat er niet thuis hoort is eruit. Er staat ook in Openbaring 12. Hè? Nu is het koninkrijk en de heerlijkheid in de hemel van Christus. Daar staat nadat de draak en zijn engelen op aarde is geworpen. En het koninkrijk op aarde wordt dan nog opgericht. En dat gaat zeker niet zonder strijd. Dus als we verder lezen in vers 8, waar we dan nu aan toegekomen zijn, dan staat er: en als dan, dus zodra de wederhouder uit het midden gedaan is, zodra dat gebeurd is, als dan zal de ongerechtige, het woord betekent eigenlijk de wetteloze, maar dan is hij ook ongerechtig natuurlijk, geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. En dat gebeurt niet direct, leren we tenminste uit de schrift. Daar gaat nog enige tijd mee gemoeid. Maar dat komt ook omdat het begrip toekomst, het woord parousia, de lichamelijke zichtbare aanwezigheid van de Heer in de dagen van zijn wederkomst, weliswaar begint bij de opname van de gemeente, maar pas voltooid is bij de aanvang van de 1000 jaren. Want dit vers beschrijft de ten ondergang van deze tegenstander. Er zijn een aantal andere schriftplaatsen die daar ook over spreken. Een ervan is bijvoorbeeld Jesaja 11, het Oude Testament. Met het licht van het Nieuwe kun je dat herkennen. Jesaja 11. Vers 4. Het gaat over het reisje wat uit de afgehouwen tronk van Isi zal voortkomen. En dat is een mooie beschrijving van Christus, die immers de zoon van David is. Isi is de vader van David. Hij wordt in dit gedeelte ook de wortel van Isaï genoemd, maar in het Nieuwe Testament heet hij de wortel Davids. En dat is de zoon van Isaï. En van hem wordt het een en ander gezegd, en dan staat in vers 4 van Christus dus: maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Dat heeft vooral te maken met het overblijfsel van het volk Israël, smal gezien het Joodse volk. Doch, wat hij ook zal doen is: doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Dat was vers 4. Met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En dat wordt in onze tekst van 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 omschreven als dat hij hem teniet zal doen. Hier heet het: de adem zijner lippen. Adem is hetzelfde woord voor geest. En in onze tekst stond Even kijken precies hoe het stond. Door de geest zijns monds. Nou, mond en lippen horen bij elkaar. Het is gewoon een ander woord voor dat wat op dezelfde plaats zit of een deel van de plaats is. En dus hij zal de goddeloze doden, is dan hetzelfde als hij zal die wetteloze, de ongerechtige, teniet doen of verdoen. Dat doet hij als hij ook de aarde slaat met, of bestraft met de roede zijns monds. Dat speelt dus zich af in de dagen van de wederkomst van Christus. En uiteindelijk zal hij de goddeloze ook doden. En ze worden gegrepen en levend geworpen in de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. Andere schriftplaats, dat is in Jesaja 1. Jesaja 1. Vers 31, daar vind je de beide beesten uit Openbaring 13 aangeduid. En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk. En zij zullen beiden tezamen branden. En er zal geen uitblusser wezen. Dus dit is onuitblusselijk vuur. En dat is een van de omschrijvingen in de Bijbel voor de poel des vuurs. De sterke en zijn werkmeester is de omschrijving van het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Want de werkmeester is degene die het doet in opdracht van. En we lezen in Openbaring 13, het tweede gedeelte, dat het beest uit de aarde allerlei dingen doet in tegenwoordigheid van het eerste beest. En ook namens hem. En dat hij dat beeld voor dat eerste beest opricht. En het merkteken met het getal van zijn naam, het eerste beest. En het betekent dus dat die twee personen die in dit gedeelte even genoemd worden, uiteindelijk ook terechtkomen in de poel des vuurs. Ja, en daar is onuitblusselijk vuur. En dan hebben we nog in Daniël 7 een voorbeeld. Daniël 7, vers 25. Gewoon maar even het vers zelf, omdat het verband daaromheen natuurlijk wel belangrijk is. Maar daar hebben we nu de tijd niet voor. En er staat, en hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat hebben we zo straks ook gelezen in Daniël 11. En dat hij zich zal uitspreken tegen de God der Goden. Wonderlijke dingen zal spreken. Van verachting trouwens. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, dat is Openbaring 13 vers 5 en 6. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, betekent dat hij het Joodse volk in de grote verdrukking brengt. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen, dat is hetzelfde als hij zal slachtoffer en spijsoffer doen ophouden in de helft van de week. En dat gedurig offer zal hij doen ophouden. Het wordt telkens iets anders omschreven, maar het gaat om dezelfde gebeurtenis. Dat is precies in het midden van de 70ste week. Bij de gruwel der verwoesting die opgericht wordt. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. En dat is samen 3,5 tijd. Dat kunnen we concluderen op grond van de nieuwtestamentische termen. 42 maanden, 1260 dagen, 3,5 jaar dus. En dit is dus 3,5 tijd. Daniël gebruikt ook bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Dan is 3,5 een bestemde tijd. Dit spreekt over de tweede helft van de 70ste jaarweek, de periode van de grote verdrukking. En dan staat in vers 26, daarna, dus nadat die verdrukking geweest is, daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Let op de werkwoordsvorm, verdelgende en verdoende drukt een proces uit. Het is niet op één moment, maar het gaat langzamerhand steeds meer achteruit. En het loopt uiteindelijk op zijn ondergang uit. Dus hij komt aanvankelijk tot grote macht. Aan het einde van de 70ste jaarweek, dan zit hij op het toppunt van zijn macht. Want uiteindelijk zal heel de wereld de draak en dat beest aanbidden. En dan gaat de Heer ingrijpen als hij wederkeert. En gaat zo langzamerhand steeds meer zijn koninkrijk in de wereld oprichten. Daardoor wordt de macht van de tegenstander via die twee beesten steeds meer ingeboet. En dat lees je dan ook uiteindelijk. Dat zij in die strijd, laten we dat maar lezen, Openbaring 19 staat dat, het onderspit zullen delven. Openbaring 19. Vers 19 en vers 20. En ik zag het beest. Nogmaals, als er niks achter staat, dan gaat het om het beest uit de zee. Blijkt uit het verband telkens. Ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En degene die op het paard zat, dat witte paard dat hiervoor vanaf vers 11 genoemd wordt, heeft als naam het woord Gods, vers 13, heeft als naam, vers 16, koning der koningen en heren der heren. En als je die term in Openbaring 17 opzoekt, in mijn Bijbel staat hij erbij afgedrukt, dan wordt het gezegd van het lam. Het lam is koning der koningen, heren der heren en die met hem zijn. De geroepenen, de gelovigen, de uitverkorenen. Samen de gemeente. Dus degene die op dat witte paard zit, dat is Christus in zijn wederkomst. Heeft een heerleger met zich, dat ook op witte paarden rijdt. Ja, misschien moet je dan nog een paar lessen paardenles nemen. Maar het is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld, hè? Wij zitten dan op witte paarden vanwege de koninklijke macht die wij in Christus delen. En we zullen dus ook met hem regeren over de wereld. We zullen de wereld oordelen. En hier staat, en het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de afval had bewerkstelligd, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Je vindt het terug in Openbaring 13. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Nou, dat is dus het einde van die macht. En wat hier in twee personen wordt uiteengezet, het beest en de valse profeet, dat vind je in 2 Thessalonicenzen 2 samengenomen, waar ik nog even naartoe wil gaan. In die persoon die heet de ongerechtige, de wetteloze, waarbij het niet altijd even duidelijk is om wie van de twee het gaat. Want er staat in vers 8 dat de Heere deze ongerechtige, wetteloze, de zoon des verderfs, de mens der zonde, die zich dan heeft geopenbaard, zal verdoen door de geest zijns monds. En teniet zal maken door of in de verschijning zijner toekomst, in de verschijning namelijk zijn toekomst, dat blijkt dan aan het einde te zijn. Want ik heb het zo net niet gelezen, maar in Openbaring 20 daarna wordt meteen gesproken over de duivel die dan voor 1000 jaren geworpen wordt in de afgrond en gebonden is. En dan staat in vers 9. Hem zie ik wiens toekomst. Moet je opvallen, hè? Dit woord toekomst wordt hier van toepassing gebracht op die wetteloze. Niet op die van Christus, want dat is in vers 8 het geval. Maar staat precies hetzelfde woord. De lichamelijke zichtbare aanwezigheid in zijn openbaring dus. Wiens toekomst is naar de werking van Satan. Dat kun je niet van Christus zeggen, toch?
Nee, absoluut niet.
Nee, het is zijn tegenstander. Het is naar de werking van Satan. Logischerwijze, want die is dan op aarde geworpen en werkt door die beide beesten. En er staat in alle kracht en teken en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Dus dit is de mensheid in de toekomst die dat merkteken accepteert. Die zich laat verleiden door de werking van dit figuur in de toekomst. Deze persoon. En als je het woord kracht opzoekt, dan denk je in de eerste plaats aan het eerste beest. Want de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon. En grote macht. En lees je tekenen en wonderen der leugen, dan denk je meer aan het tweede beest, want die had immers ook tekenen en wonderen gedaan. Hij liet vuur uit de hemel komen. Hij liet dat beeld, wat opgericht was ter ere van het eerste beest, spreken door middel van geest te geven. En hij verleidt de wereld. Dus hier worden ze eigenlijk samengenomen. En alle verleiding, want dat woord verleiding of verleiden staat ook van het tweede beest gezegd, der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, de ongelovigen, de goddelozen dus. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Het is dus hun keuze. Want in diezelfde tijd klinkt ook het evangelie van het koninkrijk. Met de oproep, bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. En wie zich bekeert, maakt deel uit van die grote schare die niemand tellen kan. Maar wie dat niet doet, die is bewust de prediking van het evangelie afwijst, geeft de schepper heerlijkheid. Het eeuwige evangelie wordt ook nog genoemd in Openbaring, in 14. En als je dat afwijst, dan heb je dus geen liefde voor de waarheid en kies je dus feitelijk voor de tegenstander. Aanvaard je dat merkteken, aanbid je dat beeld van het beest. En dien je dus de duivel uiteindelijk. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen geloven zouden. Let wel, dit is het gevolg van het feit dat ze zelf niet willen geloven. Nou, als je dan toch niet wil geloven, nou geloof dan de leugen maar. Ze geloven wel. Maar nu de leugen. En wij zouden juist de waarheid geloven. Het is een versterking van hetzelfde principe als wat de Romeinen 1 staat over de tijd van nu al. En dat de mensen de waarheid in ongerechtigheid eronder houden. En dat ze de schepper afwijzen die ze kunnen kennen uit de schepselen in de wereld. Kijk eens om je heen in de prachtige natuur, de gang van zaken in de wereld. Dan moet je toch tot ontdekking komen dat het een schepper is. Die zou je eer en heerlijkheid geven. Maar dat weigeren ze. En omdat ze dus de schepper afwijzen, heeft God hen overgegeven, losgelaten in een verkeerd denken met alle gevolgen van dien. Als je mij dan niet wil dienen, nou, dan laat ik jullie los. En in de toekomst is het nog sterker, als je dan mijn evangelie niet wil aanvaren, niet geloven, dat je geen liefde voor de waarheid hebt, nou, geloof dan de leugen maar. Met alle gevolgen van dien. En ze komen dan ook om. En er staat in vers 11 dus, daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, omdat ze de leugen zouden geloven. Dus feitelijk maakt God dus gebruik van de tegenstander. Want de vader der leugen, dat is toch de duivel? Wie heeft dus alle macht? Ja, hij maakt dus zelfs gebruik van de macht van de tegenstander. Dat de mensen die niet willen geloven, dat dan zo doen zoals hier staat. Opdat ze allen veroordeeld, dat letterlijk geoordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dus die mensheid komt om, gaat naar de dodenrijk en ze worden uiteindelijk veroordeeld bij de grote witte troon. Dus er staat nog heel wat te gebeuren als je dit zo leest. Maar houd vast, voordat dus die wetteloze of de mens der zonde, de zoon des verderfs, zich kan openbaren, zichtbaar manifesteren in de wereld, moet eerst de wederhouder uit het midden genomen worden. En dus het bestaan, de aanwezigheid van de gemeente, waarvan wij allen als gelovigen deel uitmaken, is nog steeds de rem op de openbaring van de tegenstander in deze wereld. En de andere kant is, als wij dan uit het midden worden weggenomen, dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. We zullen ook geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En vervolgens zullen we met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ook daadwerkelijk betrokken zijn in het een kopje kleiner maken van deze wetteloze. In de kracht van God. Nou, tot zover. Laten we danken.